Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Binnen de huidige zedenwetgeving is een verkrachting of aanranding soms moeilijk te bewijzen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil hier verandering in brengen met zijn aangescherpte zedenwet. In de media vaak de sekswet genoemd. Vandaag bespreek ik dit wetsvoorstel met Yvonne Leenhouders. Yvonne is advocaat te Amsterdam en is een van Nederlands voornaamste specialisten in zedenzaken. Moet je nu formeel toestemming vragen als je met iemand gaat vrijen? En biedt de wet voldoende bescherming tegen onterechte beschuldigingen? Druist het wetsvoorstel in tegen het fundament van de rechtsstaat dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen? Luister voor dat en meer naar deze aflevering van About Law. Hi Yvonne, welkom op de podcast. Ontzettend leuk dat je beschikbaar bent. Ik begin meestal de podcast met de gasten de kans geven om iets over hun praktijk te vertellen, waar ze zich mee bezighouden, wat voor onderzoek ze doen. Zullen we dat nu deze keer ook maar doen?
Ik ben Yvonne Leenhouders. Ik ben strafrechtadvocaat op dit moment bij Jebbing Soeterman Advocaat in Amsterdam. En ik houd mij de afgelopen 15 jaar bezig met zedenzaken. En dan met name het bijstaan van verdachten in zedenzaken. Natuurlijk zijn er ook heel veel gespecialiseerde slachtofferadvocaten op het moment. Maar mijn praktijk bestaat echt uit het bijstaan van mensen die beschuldigd worden van een zedendelict. En daarnaast doe ik gewoon algemene commune strafzaken. Maar dit is toch wel echt het merendeel van mijn praktijk. En ik heb die interesse gekregen toen ik ooit 15 jaar geleden bij Vaart de Granada kwam. En daar zat iemand, Chris Vaart, en die hield zich daar heel erg mee bezig. Met valse beschuldigingen ook met name. Heeft ook een boekje geschreven op dat vakgebied. En ja, ik merkte meteen dat soort zaken mij enorm liggen. Sindsdien ben ik daar dagelijks eigenlijk mee bezig.
Je vertelt dus waar je fascinatie, hoe die ontstaan is. Maar wat is je fascinatie dan inhoudelijk met die zaken? Waarom vind je ze zo boeiend?
Nou, ik vind het boeiend omdat het is natuurlijk gewoon strafrecht. Het zijn vragen van bewijs en opzet en schuld. Maar het gaat ook over communicatie en interactie tussen mensen. Hoe communiceer je met elkaar? Hoe leg je uit wat je wel en niet wil? En juist op het gebied van seksualiteit is dat natuurlijk al heel ingewikkeld. Zelfs als je al een lange relatie hebt, is het nog moeilijk om over te praten over wat je wel of niet prettig vindt. Dus je merkt dat er gewoon heel veel meer, ook veel meer psychologische aspecten bij komen van hoe ontstaat een beschuldiging. En ja, soms kan iemand zich heel erg slachtoffer voelen, maar staat daar niet per se iemand tegenover die ook iets strafbaars heeft gedaan. Dus je hebt met al dat soort verschillende elementen te maken. En daarnaast ligt het heel gevoelig. Dus moet je ook proberen dat op een toon en op een manier te doen dat de boodschap overkomt en dat ze niet ook alleen maar boos zijn op de verdachte of de advocaat. En dat vind ik ook interessant. Dat maakt dat dit soort zaken mij erg aanspreken.
We gaan het dus vandaag hebben over wat ik dan maar de sekswet van Grapperhaus noem, maar ik vind het zo'n verschrikkelijke term. Is er een andere term die we daarvoor kunnen gebruiken?
Ja, het is gewoon de nieuwe zedenwetgeving.
De nieuwe zedenwetgeving, heel goed. En even heel lomp gezegd, dat een van de onderdelen daarvan is dat seks zonder instemming of toestemming strafbaar wordt. Hè? Dat is eigenlijk een van de grootste wijzigingen, denk ik, die deze wet gaat brengen. Wat zijn met de huidige wet eigenlijk de vereisten voor een veroordeling voor een verkrachting? Want misschien moeten we daarmee starten met de huidige wetgeving, met de huidige jurisprudentie. Waar staan we nu? En dat we dan later eens wat gaan kijken wat er gaat veranderen.
Op dit moment, de huidige wetgeving is eigenlijk dat de dwang centraal staat. Maar dat klinkt heftiger dan dat het is, omdat we natuurlijk ook in de jurisprudentie daar weer een veel genuanceerde uitleg aan hebben gegeven. De huidige wet zegt dat je opzet moet hebben op de onvrijwilligheid. Dus je moet weten dat de ander het niet wil, dat het tegen de zin is. En er moet ook opzet zijn op de onvermijdbaarheid. Dus eigenlijk dat je weet dat de ander zich daar niet aan kan onttrekken. En dat is natuurlijk het geval als er sprake is van geweld. Als je met een mes op je keel wordt verkracht, dan is er natuurlijk sprake van dat je je niet aan kunt onttrekken. Maar het is veel subtieler. Dus soms is er ook een soort van psychische overwicht waardoor het ongelijkwaardig is en waardoor eigenlijk de verdachte wel moet weten dat de ander daar niet zomaar mee instemt. Nou, in al die gevallen is het op dit moment ook verkrachting.
En wat gaat er dan wijzigen met het nieuwe wetsvoorstel ten opzichte van wat je net beschreef?
Zeg maar het dwangelement dat je er niet aan kan onttrekken, dat vervalt. Het gaat er puur om de onvrijwilligheid. Dus als je kijkt naar, als je weet dat je seks hebt met iemand terwijl de wil bij de ander ontbrak, dan is dat strafbaar. En het is dan strafverzwarend als het met geweld gebeurt, maar dat is absoluut niet nodig. Het gaat erom dat je tegen de wil van iemand seks hebt. En het wordt nog verder uitgebreid omdat er ook een schuldvariant in de wet gaat komen. Dus ook als je niet weet dat de ander niet wil, maar als je wel aanleiding hebt om daaraan te twijfelen, als je redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander niet instemt, ook dan kun je veroordeeld worden, maar dan voor schuld, verkrachting of aanranding.
Ik heb een beetje ingelezen, ik ben geen strafrechtjurist, maar ik heb wel een beetje ingelezen op het onderwerp. En het begrip wat ik niet kende, maar wel overal tegenkom in de wat serieuze literatuur, is het begrip tonische immobiliteit. Wat is dat? Zou je dat kunnen toelichten?
Ja, nou dan vraag je aan een jurist om iets toe te lichten wat volgens mij een begrip is uit de psychologie. Ja. Maar het komt erop neer dat eigenlijk wel de hele discussie is, een verkrachtingsslachtoffer reageert niet op een bepaalde manier. Hè? Dus het idee is van als je iets niet wil, dan verzet je daartegen. En daardoor is het ook voor de ander kenbaar dat je niet wil. Ja, dat is een mythe. En er wordt gezegd heel veel mensen bevriezen. En dat is die tonische immobiliteit. Dus er gebeurt iets tegen je zin in, maar je kan je niet bewegen en je kan dat niet kenbaar maken. En daar zit eigenlijk wel de grote reden om te zeggen, dat onvrijwillige is het uitgangspunt. En in sommige gevallen kun je niet van de andere partij verwachten dat hij aan jou kenbaar maakt, ik wil dit niet. Maar komt de verantwoordelijkheid bij degene die het initiatief neemt voor seks om even te checken, is dit wat jij ook wil? Willen we dit allebei hetzelfde?
Grapphuis voert het ook aan, hè? In mijn memorie van toelichting, dat dit een van de redenen is om die nieuwe zedenwet in te voeren. Is het zo dat als er sprake is nu van een bevriezingsreactie, dat er dan met de huidige stand van jurisprudentie dan nooit sprake kan zijn van verkrachting? Met andere woorden, is die wet wel noodzakelijk om dit onder het strafrecht te brengen?
Nou, het lastige zeker bij zedenzaken is dat het ongelooflijk afhankelijk is van de omstandigheden van de situatie. Want er zijn heel veel situaties waarbij iemand zich niet verweert, bijvoorbeeld omdat hij overrompeld wordt, waarbij uiteindelijk de rechter wel tot een bewezen verklaring komt. Die zegt, in deze situatie kon de persoon niet anders dan zich eraan overgeven. En dat had de dader moeten weten, omdat het een onbekende omgeving was, omdat ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet, omdat er een afhankelijkheid was. Allerlei redenen, hè, zegt de rechtspraak wat over. Waardoor je eigenlijk wel moet weten dat de ander niet instemt. En in die gevallen kun je nu ook veroordelen. Maar nogmaals, het hangt heel erg af van de hele context van de zaak.
Wat is de status eigenlijk van het wetsvoorstel? Waar staan we nu?
Er is een voorontwerp geweest en daar is al best wel wat discussie over geweest. Het was in consultatie gegaan. En nu hebben we een aangepast wetsontwerp. En volgens mij kunnen we daar nog op reageren tot begin juni. En ik denk dat het daarna klaar is om naar de Tweede Kamer te gaan.
Bij de huidige wetgeving en de huidige stand is denk ik veel verkrachtingszaken, maar jij zal het moeten bevestigen of ontkennen denk ik, maar al vaak sprake van bewijsarmoede. Hè? Er zijn twee personen die ergens bij betrokken zijn geweest. Er zijn meestal geen camerabeelden, er zijn geen omstanders bij. En dat maakt het denk ik al heel moeilijk om bewijs te hebben om tot een veroordeling te komen. Zou dat met die nieuwe wetgeving niet hetzelfde blijven? Of heeft iemand toestemming gegeven? Daar is ook niemand bij in principe. En is het daarom niet een soort symboolpolitiek om dit in te voeren?
Ja, dat is een hele lastige. Hè? Je hebt inderdaad een verschil tussen wat is strafbaar en wat is strafwaardig handelen aan de ene kant en wat is bewijsbaar. Hè? Want inderdaad, het zijn vaak momenten, één op één situaties waar niemand bij is. Dus het probleem dat je nu ziet in veel zedenzaken is natuurlijk straks hetzelfde. De discussie wordt iets anders van heeft iemand signalen afgegeven waardoor jij wist of had moeten weten, hè, dat het tegen de wil van de ander gebeurde. Dus die discussie blijft hetzelfde. En dan is het wel een beetje natuurlijk de discussie, is dat dan symboolpolitiek? Ik zou dat niet willen zeggen, want je geeft natuurlijk ook een bepaalde norm aan. En ook als je kijkt naar de internationale regelgeving, dan denk ik wel dat dat van ons verwacht wordt. Dat de kern is, seks heb je vrijwillig met wederzijdse instemming. En is dat onvrijwillig, dan zit je al fout. En hoef je niet speciaal dwang of geweld of zo toe te passen. Dus dat er een verandering nodig is, dat begrijp ik. Dat hoeft niet per se symboolpolitiek te zijn. Maar waar ik wel bang voor ben, is dat het heel veel verwachtingen schept die je niet kunt waarmaken. En zeker als je zegt, je stelt een norm, je wil daarmee aan iedereen duidelijk maken wat wel en niet mag. Ja, dan is dat wel akelig om dat via de strafwet te doen. Ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk in ieder geval ook op een heel andere manier doen. Jonge mensen leren met elkaar communiceren over wat wel en niet instemming is en hoe je daarmee om moet gaan.
Ja, ja. Ja, en als je dan hebt over die verwachtingen. In Zweden bijvoorbeeld, en ook in andere landen, zijn dit soort wetten ook ingevoerd. Hè? Spanje geloof ik is ook zo'n land. Heb jij inzicht in cijfers? Zijn daar meer strafzaken, verkrachtingszaken aan hangen gemaakt? Zijn er meer veroordelingen op basis van die wet? Weet je daar iets over?
Nou, ik vind het lastig. Ik heb gezien dat Amnesty International met een rapport is gekomen en die zegt in Zweden is er 75% meer veroordelingen sinds de nieuwe wet. En die is volgens mij uit 2018. Maar het nadeel is dat je natuurlijk niet weet hoe daarvoor de wet was, hoe die toen werd geïnterpreteerd, waar die cijfers vandaan komen. Dus dat kan ik heel lastig zeggen. En als je kijkt naar de Nederlandse situatie, dan zegt de minister volgens mij in de toelichting van, we verwachten wel iets meer aangiften. Maar of het echt een wereld van verschil gaat zijn, ik weet het niet.
Je zei al het, bij voorontwerp is er al best wel wat kritiek geuit op het wetsvoorstel. Misschien kunnen we daar eens wat langs lopen over wat er nou allemaal gezegd is en voor kritiek geuit is op het wetsvoorstel. Dat is nogal wat, denk ik. Een van de grootste dingen die naar voren worden gebracht, denk ik, voor de criticasters, is de praktische uitvoerbaarheid. Hè? Hoe werkt dit uit in de praktijk? Stel je hebt een leuke vrijpartij, ga je dan elkaar toestemming vragen? Of hoe expliciet moet je dat dan maken? En als je dat dan echt helemaal niet past in de context, moet je dat dan alsnog gaan doen? Wat vind jij van dat argument?
Ja, kijk, als mens, als vrouw, als persoon, denk ik, natuurlijk wil je alleen maar seks met elkaar hebben als je dat allebei wil. Hè, seks moet met wederzijdse instemming zijn. Dat lijkt me overduidelijk. Maar inderdaad, de vraag is hoe je dat dan in de wet giet en hoe je daar vorm aan geeft en hoe je dat ook in de praktijk voor een rechter uitvecht. Dat is natuurlijk een hele andere vraag. En het gaat erom dat de persoon die het seksuele contact initieert, dat die op elk moment dat hij reden heeft om te twijfelen, het checkt. Dus als iemand wat inactief is, of als iemand bijvoorbeeld je even wegduwt, of een weifelende houding, dat soort signalen zouden dan nu aanleiding moeten zijn om te zeggen, oh, wacht even, stop. Is dit nog steeds wat jij ook wil? En in heel veel gevallen, als je al kunt bewijzen dat het zo gegaan is, kan je er wat bij voorstellen. Want als je eigenlijk weet, iemand wil niet en je zet toch je zin door, ja, dan kan je ook weten dat je fout zit. Maar ik denk dat er ook heel veel voorbeelden te bedenken zijn waarbij je dat niet merkt. Waarbij je misschien voor het eerst seks hebt als 19-jarig of weet ik veel hoe oud. En je vooral heel erg bewust bent van wat je zelf aan het doen bent en misschien net iets minder bewust wat de ander doet. Ook situaties dat je bijvoorbeeld uit bent geweest en allebei onder invloed. En nu wordt in de memorie van toelichting gezegd, ja, als je zelf je in een toestand brengt door bijvoorbeeld te drinken, waardoor je niet helemaal goed meer die signalen kunt oppakken, ja, dan is dat je eigen risico. Ja, ik vind dat nogal wat. Want even los van dat je misschien iemand kwetst of inderdaad seks hebt gehad met iemand terwijl die dat niet wilde, wat natuurlijk al heel heftig is. Als er op dat terrein discussie is, gaat dat nu betekenen dat je strafrechtelijk vervolgd kan worden met alle gevolgen van dien.
Ja, ja.
Dus die signalen moeten wel heel erg helder zijn, omdat je ook wel moet weten wanneer je fout zit en wanneer niet. En als het op een randje is of onduidelijk en je moet dat bij de rechter gaan uitleggen, nou moet je eens indenken wat het allemaal voor iemand betekent.
Ja, ja. En de vraag is of dat dan ook, of je dan De grens voor strafwaardigheid niet zo scherp hebt gezet dat te veel zaken voor een rechter komen ook, hè? Kan ik me voorstellen.
Ja, het is natuurlijk het zwaarste middel wat je hebt, hè? Het strafrecht om in te zetten. En Dat moet ik nog maar even duidelijk stellen. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor de ellende bij slachtoffers en de impact van onvrijwillig seksueel contact. En daar wil ik ook helemaal niks aan afdoen. Dat is ook heftig en daar gebeurt heel veel. Alleen ik ben advocaat van verdachten. En ik sta naast iemand die dat misschien niet heeft geregistreerd. Of nou ja, dat niet helemaal goed heeft begrepen. Of misschien daar wel iets te onachtzaam is geweest. Hè? Dus voor degene die beschuldigd wordt, is die impact enorm. En dat is natuurlijk het perspectief van waaruit ik naar die zedenwet kijk.
Ik heb ook wel een beetje een angst dat de hele toestemmingsvraag een beetje scheef wordt getrokken in de praktijk. Ik zie al de meest afgrijzelijke apps voorbij komen, waarbij je dan voor je gaat vrijen de toestemming van je partner gaat vastleggen. En dat vind ik ook nog wel eens even los van het feit dat, ja, dat wel heel erg ver gaat als je een leuke vrije partij hebt, dat dat nodig zou zijn. Ik zou het hopen van niet. Maar er valt toch ook wel het een en ander op in te brengen. Hè? Ik bedoel, een ja nu betekent nog niet ja over 10 minuten. Misschien bedenkt iemand zich wel. Of een ja tegen seks betekent niet ja tegen alle vormen van seks.
Ja, ik denk wel dat die apps heel erg geënt zijn, ook op die discussie toen rondom die Zweedse wetgeving. Hè? Het gaat bij ons niet zo ver dat je toestemming moet hebben of vragen vooraf. Maar het gaat er wel om of je weet of de wil bij de ander ontbreekt. En dat kan inderdaad veranderen. Maar nu zegt de wetgever en de eisen die eraan gesteld gaan worden is op het moment dat dat verandert en iemand zegt, ho stop, vanaf dat moment is het natuurlijk onvrijwillig en dan zit je fout. Maar het probleem is een beetje bij de huidige wet is dat ze er dus niet, dat je er niet op kan vertrouwen dat de partij met wie jij een seksuele relatie aangaat, dat die dat zelf voldoende kan aangeven. Dat is een beetje, en dat heeft dan met die immobiliteit te maken. Dat iemand misschien soms zo bevriest van wat er allemaal gebeurt, dat het moment is dat hij het niet meer kan aangeven. En wat we dus moeten doen is gewoon heel goed leren aanvoelen en inderdaad wel checken tussendoor.
Ja, dus het vereist wordt eigenlijk op iemand dat iemand onvoldoende respons geeft tijdens vrijpartij, dat je dan zeker moet stellen en onderzoek moet doen of iemand het nog wel leuk vindt. En als je dat niet doet, dan zou je dus in een schuldvariant of misschien wel een opzetvariant terecht kunnen komen.
Ja, want je hebt niet alleen de schuldvariant, maar je hebt ook de voorwaardelijke opzetvariant. Dat je dus wel bewust het risico neemt. En dan is het ook gewoon ook echt opzetverkrachting. Dat de ander niet wil. En dat zijn best lastige discussies. Als je het voorstelt, hè, hoe zoiets gaat. En als je 12 jaar een relatie met iemand hebt, is het natuurlijk heel anders dan wanneer je iemand voor het eerst via een dating app of in de kroeg ontmoet. Dan.
Iets anders wat ik wel eens gehoord heb is, het effect van 2 verschillende verkrachtingsvarianten, de opzetvariant en de schuldvariant op het slachtoffer. Dat iemand zich heel erg aangetast voelt, maar dat er slechts een veroordeling plaatsvindt op basis van de schuldvariant en niet de opzetvariant. Wat vind je van die kritiek?
Als strafrechtadvocaat vind ik dat een moeilijke. Omdat ik vind dat je dan te veel de nadruk legt op het effect op het slachtoffer. Hè, dat was ook zeker toen het nog seks tegen de wil was. Want dan, hè, met name ook de campagne van Amnesty was, ja, iedere vorm van seks onder tegen de wil is gewoon verkrachting. Hè, vanuit dat perspectief kan ik die discussie begrijpen. Maar het gaat om bij het strafrecht wel om degene die vervolgd wordt en die verdacht wordt en die je een verwijt maakt. En ik vind het heel goed te rechtvaardigen dat het verwijt, als je moedwillig keihard over iemands grenzen gaat, die roept nee, nee, nee en toch doorgaat, dat een ander verwijt is dan wanneer je zegt, ja, hey, je hebt gewoon bepaalde signalen niet opgepikt en dat had je wel moeten doen en dat verwijten we jou. En in het huidige wetsvoorstel is dat dan ook verkrachting of opzet aanranding. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar en dan heb je wel de stempelverkrachting. En dan maakt het voor je rest van je leven, voor je strafblad, helemaal niks meer uit hoe het gegaan is. Je bent gewoon iemand die voor verkrachting is veroordeeld. En even het verschil met verkrachting en aanranding, dat is het seksueel binnendringen. Dus je krijgt straks ook van de aanranding een opzet en een schuldvariant. Maar het meest ingrijpend is natuurlijk het seksueel binnendringen.
Een ander punt van kritiek. In je praktijk zal je het misschien ook wel mee te maken hebben. Zijn onterechte aangifte. Dus iemand heeft gevreden en heeft daar misschien achteraf spijt van. Verwacht jij door deze wetgeving een toename van onterechte aangifte?
Ja, dat is natuurlijk lastig voorspellen. Ik denk doordat de drempel wat wordt verlaagd. Hè, omdat er wat meer gecommuniceerd wordt, iedere seks zonder instemming is strafbaar, is verkrachting, dat dat misschien wel wat meer gaat voorkomen. Maar als je het hebt over een valse beschuldiging of een valse aangifte, het is gewoon heel ingewikkeld, omdat iemand naar de politie kan gaan en zeggen, ja, er is mij iets overkomen wat ik in ieder geval achteraf, als ik er goed bij stilsta, niet prettig vond. En misschien toen al niet. Alleen, ik heb dat misschien op dat moment niet kenbaar gemaakt, om wat voor reden dan ook. En vanuit het slachtofferperspectief is dat heftig. Net zo heftig misschien als wanneer je het wel hebt kenbaar gemaakt. Maar het probleem is wel dat we in het strafrecht zitten met iemand die beschuldigd wordt voor iets wat hij fout heeft gedaan. En zolang jij niet kunt weten dat je iets fout doet, kun je iemand daar ook niet voor straffen. En dat maakt het zo ingewikkeld dat soms die perspectieven heel verschillend zijn. He, dat heb je al wel eens met een ruzie, dat je denkt, ja, de ander moet toch vanzelf wel begrijpen dat ik hier boos over ben en waarom. He, dus in hoeverre communiceer je het naar buiten voldoende duidelijk en in hoeverre kan de ander dat voldoende duidelijk registreren? En dat zijn de ingewikkelde elementen. En ja, dat gebeurt daarom ook nog steeds dat mensen naar de politie gaan om aangifte te doen en dan eigenlijk al niet verder komen, omdat ze te horen krijgen, ja, dit is eigenlijk geen strafbaar feit, hoe naar ook.
Ja, ja, ja. Hey, de Raad van de Rechtspraak heeft daar ook iets over gezegd, hè? Die zegt, ja, eigenlijk zijn ze redelijk positief, denk ik, als ik het tussen de regels doorlees over het wetsvoorstel. Maar ze zeggen wel, ja, hoe kun je nou voorzien in een deugdelijke bescherming tegen onterechte aangifte? Deel jij die mening? Ben je er bang voor?
Ja, dat is... Dat is denk ik onder de huidige wet ook al wel zo. En misschien wordt die kans inderdaad wel wat groter. En het lastige is, zeker als het toch nog wat onduidelijk is, misschien in het begin, dat het uiteindelijk duidelijk moet worden in een strafzaak. Hè, met de ellende van dien. Je wordt aangehouden als verdachte. Je wordt vervolgd voor een zedendelict. En misschien blijkt dan achteraf dat je net aan de goede kant van de grens zat. Maar dat wat er allemaal gebeurd is, kun je niet meer ongedaan maken. Het is natuurlijk een enorme botte bijl waarmee je de oplossing zoekt. En ja, ik zie in mijn dagelijkse praktijk heel veel mensen die ooit beschuldigd zijn alleen maar en soms vervolgd, die daar jaren later nog steeds last van hebben. En daar maak ik me wel zorgen over.
Ja, vertel daar eens nog meer over.
Nou ja, sowieso beschuldigd worden van een zedendelict. Hè? Als mensen daarachter komen, de buren, je werkgever, omdat je opeens niet op je werk verschijnt. Dat heeft een impact wat eigenlijk nooit meer weggaat. Mensen onthouden, er was iets met zeden, ik weet niet meer wat, maar ik laat toch mijn kinderen daar maar niet spelen, hè, bijvoorbeeld. Dat effect. Maar ook het effect. Kijk, het lastige van zedenzaken is dat je niet eens weet of er sprake is van een misdrijf. Als er een moord gepleegd is, dan is er iemand overleden en dan zoek je de dader en heb je misschien de verkeerde dader. Maar er is wel iets gebeurd. En in zedenzaken is het de vraag, er wordt al wel een dader aangewezen, maar je weet niet of het een misdrijf was. Je weet niet of er een lijk was. En ja, dat blijft natuurlijk hangen. Waar rook is, is vuur. Iemand benoemt jou met zoveel woorden, hè, als dader. En ook als je wordt vrijgesproken, dan blijft dat aan je kleven. En het betekent ook dat je als voormalig verdacht een beetje je vertrouwen in de samenleving verliest. Omdat, kijk, als ik over straat loop en ik hoor een sirene, dan weet ik, ze zijn er niet voor mij, want ik heb niks fout gedaan. En dat zijn mensen die ervaren dat ook als je niks fout hebt gedaan, die sirene wel voor jou kan komen met alle ellende van dien. En dat maakt dat ook je handelen in de toekomst, dat heeft een impact. Als je beschuldigd bent van een delict ten opzichte van een kind, durf je je eigen kleinkinderen niet meer op schoot te nemen, omdat je voelt hoe kwetsbaar je bent. En dat is een vorm van slachtofferschap waar natuurlijk weinig aandacht voor is. Omdat je daar ook liever niet mee te koop loopt. Maar waarvan ik in mijn praktijk zie dat mensen echt jaren later daar nog steeds de gevolgen van ondervinden.
Ja, misschien is dat juist ook wel een goede reden om meer te doen aan preventie. Je hebt meer vanuit de overheid aan, hoe praat je over seks en hoe geef je je grenzen aan? En wat kan er van je verwacht worden als je vrijheid, dat je onderzoek doet naar de wil van een ander? Zou daar niet veel meer energie en geld naartoe moeten in plaats van alleen iets de grenzen binnen het strafrecht wat anders neerleggen?
Ja, ik denk zeker dat daar veel aandacht voor moet komen. Ik zie wel in de in het wetgevingsproces, dat wordt ook altijd gezegd. Hè, er moet inderdaad ook naar preventie en voorlichting. Daar moet ook aandacht voor komen. Maar ja, ik denk dat dit het allerbelangrijkste is. Kijk, de minister zegt, we moeten de wet veranderen omdat onze waarden en normen en onze ideeën van hoe, hè, wat strafwaardig is op het gebied van seksualiteit, omdat dat veranderd is. Ik denk dat je daar heel goed met elkaar over moet praten, zodat ook jonge jongens, jonge meisjes die voor het eerst seksueel actief worden, donders goed weten hoe je dat bespreekbaar maakt. Dat je dat bespreekbaar moet maken. Dat je. Hè, en ik durf eigenlijk niet te zeggen hoe dat nu ook op in het onderwijs vorm krijgt. Maar ik denk dat daar heel veel in geïnvesteerd moet worden.
Misschien kunnen we afsluiten met de laatste vraag dan. Als je dan naar het wetsvoorstel kijkt, zou er iets zijn als laatste vraag wat je dan zou kunnen wijzigen? Stel dat je een silver bullet zou hebben, je zou een aanpassing in die wet mogen doen. Zou je iets hebben waarvan je denkt van nou, dit vind ik echt te ver gaan, of hier zou ik de scherpe randjes wat van afhalen, of iets met de bescherming van de dader? Is er iets waarvan je denkt, nou, hier moeten we echt iets tegen doen?
Nou ja, het is een heel uitgebreid wetsvoorstel en dit is een belangrijk onderdeel ervan, maar er zit nog veel meer in. Als we kijken naar dit punt, dan heb ik vanuit de rechtszekerheid en de bescherming van verdachten zelf toch best wel moeite met die schuldvariant. Hè? Omdat je het dan toch ook verkrachting noemt en omdat je dan ook de rest van je leven een stempel hebt. Als je me vraagt, wat zou je willen doen? En dat is weer een hele andere discussie, maar dan zou ik toch graag de regeling rondom de VOG, de verklaring omtrent het gedrag, willen aanpassen. Want als de grens steeds lager wordt en je dus ook als je misschien jong en onervaren bent een veroordeling voor schuldverkrachting aan je broek kan krijgen, bijvoorbeeld op je 19e, heeft dat nu tot gevolg dat je de rest van je leven geen GOG meer krijgt. He, zo zit de wetgeving in elkaar. Dus ik denk dat als we die strafbaarstelling verruimen, dat we misschien ook meer moeten kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat je eenmaal gestraft bent, dat je dan daarna toch nog weer mogelijkheden hebt, misschien na hulp of onder begeleiding, om toch ook weer een maatschappelijke carrière op te bouwen. Want anders is het einde verhaal. En dat vind ik heel heftig als je kijkt naar wat er nu allemaal onder die verkrachtingsartikelen komt te vallen.
Ontzettend bedankt, Yvonne, voor de toelichting. Het is, als je de krantartikelen leest, dan is het heel zwart-wit en heel bot gezegd. En er moet toestemming zijn, anders ben je strafrechtelijk vervolgbaar. Of je moet instemming vragen. Het geeft een heel raar beeld van die wetgeving. En ik vind dat je heel goed de nuance hebt aangebracht. Omdat er heel veel nuance zit in de wetgeving en in de praktijk. Dus ik wil je daar ontzettend voor bedanken voor je toelichting.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!